Ja, vooral door Gods vergeving. Zo heeft God zijn liefde enorm duidelijk laten zien. En zijn we opgenomen in zijn familie. Er was een vrouw die... Ik heb alles aanstaan. Ja. Die met tranen binnenkwam bij Jezus. Voor sommigen een herhaling, misschien sommigen waren er niet bij. Dus ik zeg even kort over die laatste keer. Ze horen bij elkaar, dus ik probeer ze samen aan te bieden. En die kwam onder tranen, kwam ze binnen. En met haar tranen maakt ze Jezus voeten nat. Droogt ze met haar haren. Kust de voeten. En zalft dan de voeten met hele dure, dure zalf. En ze was echt onder de indruk van Gods liefde door de Jezus, diep, diep onder de indruk. En vergeving zagen we daar dus als centraal. Jezus als priester, zelfs als hoge priester, hè, die zijn eigen leven heeft gegeven. En dus wij zijn ook geroepen om die weg te volgen. We willen discipel zijn van Jezus. Ook roept God ons op om die vergeving ruimhartig door te geven. Het wordt gewoon verwacht. Ja, en als je dat moeilijk vindt, dan zijn daar veel goede redenen voor om dat moeilijk te vinden. Maar alstublieft, maak daar werk van. Ja, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven anderen. Dat is een automatisme eigenlijk in Gods Koninkrijk. We geven die vergeving gewoon door, want we hebben zoveel ontvangen. Maar daar kunnen allerlei barrières zitten en God wil die genezen. God wil die herstellen. God wil u helpen om daar overheen te komen en die vergeving diep, diep door uw ziel te laten stromen. Dat was de vorige keer. En nu deze keer is er opnieuw een vrouw die bij Jezus op bezoek komt. Ik verklap nog niet wie ze is. Als je het kunt zien, priester en vergeven, stond dus vorige keer centraal, en hier opnieuw een vrouw. We zitten nu aan het einde van Jezus' leven. Voor aan dit verhaal kunt je zien dat Jezus morgen, de volgende dag, gaat hij op een ezeltje de stad Jeruzalem binnen. Dus dat is Palmzondag. Dus we zitten echt een week vlak voor zijn sterven. En dan komt er opnieuw een vrouw naar hem toe. Dat verhaal staat ook één keer in de Bijbel. Er zijn verschillende verhalen over vrouwen die Jezus salven. Dus het kan zijn dat je ze wat door elkaar gooit. Maar dus dit is weer echt een apart verhaal. En ik zal het even vertellen, zodat je gewoon kunt luisteren. Die vrouw komt daar binnen en dit keer zonder tranen. Ze heeft een flesje bij en dit keer wordt dat meer omschreven. Hele dure zalf. Kostbare nardusmirre. Peperduur. En ze gaat daarmee naar de voeten van Jezus toe. Ze breekt dat flesje. Vermoedelijk is dat een materiaal, zijn dat flesjes, die je breekt die ene keer en dan is het gedaan. Ja, je kunt daar druppels van gebruiken, voor elke dag een druppel, maar dat is niet wat zij wil. Zij wil die hele fles gebruiken en dus je breekt die en dan moet je het gebruiken. Ja. En dat is zo, albast noemt dat materiaal. En dat kan doorschijnend of witte marmer zijn. Ja, dus een heel speciaal flesje. Opnieuw een vrouw. Ja. Voor mannen zit daar ook wijsheid in deze verhalen. Maar het is wel typisch iets vrouwen. Mannen moeten dat niet doen vanaf nu. Hè? Misschien moet je af en toe wel een mooi duur flesje kopen voor uw vrouw. Ja. Maar het is typisch iets vrouwelijk, denk ik, om dat zo te doen, om zo iemand anders te verwennen op deze manier. En dus zij doet dat ook. En zij komt met dat flesje bij Jezus' voeten en zij giet die zalf over zijn voeten uit. De mensen lagen zo aan tafel. Dat heb ik vorige keer uitgelegd. En wat doet zij dan? In plaats van met haar haren tranen te moeten wegvegen, zoals bij de eerste vrouw, gebruikt ze nu ook haar haren en wrijft ze die zalf over die voeten en door haar eigen haren. En dan staat er, die geur van die zalf ging door het hele huis. Dus het was echt iets opvallends. Het was niet alleen tussen haar en Jezus. Het hele huis rook daarnaar. En dan krijg je natuurlijk ook reactie. In dit verhaal heb je dan Judas. We zitten een week voor het sterven van Jezus. En dan begint iets te koken daar. En die zegt, is dat nu toch mogelijk? We hadden dat kunnen verkopen. En hij zegt het bedrag ook. Een jaarsalaris. 300 zilverlingen. 300 daglonen. We hadden dat kunnen verkopen en aan de armen kunnen geven. Dat is toch een mooi plan? Ja. En Jezus antwoordt daar meesterlijk op. Hij zei, laat haar dat begaan. Ze heeft dat gedaan voor mijn begrafenis. En de armen zijn altijd hier bij u. Ja, maar mij heb je niet altijd. En hij gaat op een keer natuurlijk afscheid nemen, als mens, hè, van daar die vrienden. En dus dat is iets wonderlijks wat die vrouw daar heeft kunnen doen. Wij kunnen dat allemaal niet nadoen, hè, want Jezus is hier niet meer lichamelijk, menselijk bij ons. Maar er zijn nog honderden, duizenden andere mogelijkheden, hoe wij ook zulke liefde kunnen laten zien aan Jezus. En dus zo eindigt dat verhaal. Ja, Judas maakt nog geen concrete plannen, dat gebeurt later in de week. Maar er staat bij dat hij niet uit liefde voor Jezus zoiets, ik zeg het nu wat in mijn eigen woorden, maar omdat hij, ja we gaan het direct zien, we gaan het samen lezen. Ja. Ik heb nog eerst deze vragen voor u. Waarom deed deze vrouw dat? Weet al iemand wie die vrouw was? Kent iemand de vrouw? Maria hoor ik? Ja, dat is Maria. Deze vrouw, de zus van Martha. En dan kun je beginnen nadenken, hè? Als je Maria een beetje kent, waarom deed zij dat? Ja. En Jezus geeft zelf ook een betekenis, hè, aan de zalving. Hè, ze deed dat voor mijn begrafenis. Ja, laten we het samen lezen. Kunt je zien of ik niks ben vergeten, of wie weet valt u nog een ander detail op. Johannes, hoofdstuk 12. Hier ziet je het op het scherm ook. Johannes, hoofdstuk 12. Vers 1 tot 11. Ik heb hier de vertaling in gewone taal. Zes dagen voor het paasfeest ging Jezus naar Betanië. En dat is niet ver van Jeruzalem. Daar woonde Lazarus, die door Jezus weer levend gemaakt was. In Betanië werd een maaltijd gehouden ter ere van Jezus. Jezus at samen met Lazarus en een aantal andere mensen. En Martha zorgde voor het eten. Maria pakte een flesje met heel dure olie. De olie had een lekkere geur. Ze goot de olie over de voeten van Jezus. En met haar haren droogde ze zijn voeten weer af. Overal in het huis was de geur van de olie te ruiken. Judas Iscariot, de leerling die Jezus zou gaan uitleveren, was er ook bij. Hij zei, die olie had voor een enorm bedrag verkocht kunnen worden. Waarom is dat niet gebeurd? Dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven. Dat zei Judas niet omdat hij graag arme mensen hielp, maar omdat hij een dief was. Hij droeg het geldkistje van de groep en pakte daar soms geld uit voor zichzelf. Jezus zei tegen Judas, laat Maria met rust, zij moest dit doen. Daarmee heeft ze laten zien wat er gaat gebeuren bij mijn begrafenis. Jullie zullen altijd arme mensen om je heen hebben, maar ik zal er niet altijd zijn. Ja, dat is genoeg tot daar. Oh, ik zei tot 11, hè. Bij mij heb ik hier nog een apart, weer een titel tussen. Toen bekend werd dat Jezus in Bethanië was, kwamen er veel Joden naar hem toe. Ze kwamen niet alleen voor Jezus, ze wilden ook Lazarus zien, die door Jezus weer levend gemaakt was. Toen besloten de priesters dat ook Lazarus gedoogd moest worden, want veel Joden kwamen vanwege Lazarus naar Jezus toe en gingen in hem geloven. En dan gaan we naar de intocht in Jeruzalem. Dus we zitten hier aan het einde van Jezus' leven. Het vorige verhaal van die zalving was eerder aan het begin van Jezus' leven. Die 12 apostelen moesten nog uitgezonden worden. Dat gebeurt even later, na die vorige zalving. Nu zitten we kort bij het sterven. Wat is er gebeurd met Maria? Dat ze zoiets doet. Een jaar salaris spenderen aan Jezus in een paar seconden. Stel u dat toch voor, hè? Uw jaarsalaris op die manier spenderen. Maria heeft iets indrukwekkends meegemaakt met deze Jezus. En dan zijn er twee andere prachtige verhalen die ons helpen om deze Maria te begrijpen. In Lucas 10 ziet je dat Jezus ook op bezoek is bij Maria en Martha en Lazarus. Martha maakt een super maaltijd gereed, hard aan het werk, en Maria zit aan de voeten van Jezus. En Martha begint zich wat op te jagen. Er is veel werk, een lekkere maaltijd, zult Jezus verwennen, Jezus bij haar in huis. En Martha zit daar maar, en Maria zit daar maar aan de voeten, te luisteren en te luisteren. En dan wordt Martha boos. En ze stapt naar Jezus toe. Ze durft erover te spreken. Zus, zeg, Jezus, zeg dat zij mij moet komen helpen. Hier, alles klaarzetten. Martha, Martha, zegt Jezus. Je maakt je druk en bezorgd over veel dingen. Er is maar één ding belangrijk. En Maria heeft dat goede ding gekozen. Ja. Martha is helemaal in beslag genomen door dat bedienen en werken. En dat bedienen en dat werken is niet echt het probleem, ontdekken we, door dit verhaal. Want nu is Martha hetzelfde werk bezig. Heb je het gezien? Ze is daar aan het zorgen voor het eten. Maar er is geen irritatie meer. Ze is tot rust gekomen. Ja, ze weet gewoon, kijk, dat is wat ik wil doen voor Jezus uit liefde. Dat is mijn kruik met olie misschien, heeft ze gedacht. Dat doe ik voor Jezus. En misschien hebben ze samen van tevoren elkaar geholpen. We weten niet precies hoe dat allemaal is gegaan. Maar in ieder geval, er is rust bij Martha. Het probleem is niet dat ze daar die gastvrijheid heeft en ook laat zien. Maar er was onrust in haar hart. Dat is nu veranderd bij Martha. En Maria zit daar aan de voet en ze luistert en ze luistert en ze luistert. Ze heeft het goede deel gekozen, zegt Jezus. Dan later, en dat is in Johannes 11, als ik me niet vergis, ja, in een andere evangelie, ziet je nog een bijzonder moment met Martha en Maria. Dan is Lazarus gestorven. En Jezus wordt gewaarschuwd. Snel! Ja, hij is ernstig ziek. Ja, en dat is op een reisafstand van 2 dagen. En wat doet Jezus? Jezus blijft nog een paar dagen daarachter. En dat staat gelukkig in het begin van het hoofdstuk. Jezus houdt van Lazarus en Maria en Martha. Gelukkig staat het er duidelijk. Want als dan Jezus op weg gaat en hier en daar al wat uitleg geeft, zegt hij, God gaat zijn grootheid laten zien. En dan komt hij eindelijk daaraan. En Martha hoort daarvan als eerste. Ze rent naar Jezus toe. Waarom? Zit je niet eerder gekomen? En dan volgt daar, zij staat daar, Jezus staat daar, en dan volgt daar een nuchter gesprek over, ja maar, zegt Jezus, ik ben de opstanding. Ja. Ik geef leven. En dan volgt een goed gesprek daarover, en Maria zegt, ja, dat geloof ik. Ja. En dan gaat ze terug naar huis, en zegt ze tegen Maria, Jezus, wacht op u. Jezus is daar. En Jezus is daar blijven staan. En dan gaat Maria. Gaat naar Jezus toe. Jezus heeft daar gewacht. En wat doet Maria? Stelt dezelfde vraag. Waarom? Was je niet eerder hier? Ik vermoed dat ze daar de afgelopen dagen alleen maar over gepraat hebben. Waarom? Ja. En wat anders is, nu bij Maria, is ze valt daar op haar knieën. Opnieuw op haar knieën. Bij de voeten van Jezus. En ze roept die vraag. En dan, geen gesprek. Jezus is gewoon stil. Ja. En hij weent. Dat is alles. En dan vraagt hij wel, waar is hij begraven? En dan gaan ze naar het graf toe. Nu, ik denk dat dat ook een indrukwekkend moment is geweest voor Maria. Voor de tweede keer aan de voeten van Jezus. Tenminste, dat wij het weten, hè, vanuit de Bijbel. Misschien heeft ze nog wel momenten gehad. Maar dit is echt ook een belangrijk moment geweest. En dan komen wij aan ons derde moment. En dan zit ze opnieuw aan die voeten van Jezus. Urenlang geluisterd naar hem. Troost ontvangen. Ontdekt, dat is iemand die weent met mij. In mijn diepste nood en verdriet is hij daar toch voor mij. Later dan ik had verwacht. Maar hij is er toch. En hij geeft leven. Mijn broer terug uit de dood gehaald. Maakt dat mee. En dan lijkt het ook zo. Hè? Als ik dan die laatste hoofdstukken lees hier rondom dit verhaal. Daar wordt heel vaak gezegd dat Jezus dat hij ontsnapt. Dat hij wordt bijna gepakt. Dat hij bijna wordt gestenigd. Dat hij zelf vertelt dat hij gaat sterven. En dus, ja, ik kan me voorstellen, ik zeg het dan nog voorzichtig, dat Maria dat heel goed heeft begrepen. Vrouwen zijn daar nog iets beter in, vaak als mannen, om zoiets aan te voelen en te doorzien. Ja. Ja. En dus wat doet zij? Zij bereidt Jezus voor op zijn begrafenis. Jezus neemt het zo aan, in ieder geval. Alsof zij heeft ook bedacht, met al die dreigingen nu, afgelopen dagen en weken, Jezus kan gewoon 1, 2, 3 weggepakt worden. Hij kan gewoon direct opgepakt, gearresteerd, gedood worden. Laat ik alvast doen wat ik wil doen, voor die begrafenis. Ja. En zo laat ze haar liefde zien, voor deze Jezus. De woorden van Jezus, en ook zijn leven, maar ik denk ook zeker woorden van hem, en zijn aanwezigheid en die stilte, hebben het haar allemaal diep geraakt. En hier is haar antwoord. Een jaar salaris. Nu, bij vorige verhaal heb ik stilgestaan bij Jezus als priester en vergeving. Nu vandaag, wat ik hier uit wil pakken, dit verhaal, zijn de woorden van Jezus. En hoe hij daar staat, zou ik dan nu zeggen, als een profeet. Zo heeft hij zich opgesteld. Hij heeft profetisch Maria toegesproken. Ook profetisch gezwegen en haar getroost. Misschien zit je niet zo vertrouwd met de taak van een profeet, maar dat is meer dan alleen maar toekomst voorspellen. Een profeet ontvangt woorden van God. Vanuit de Bijbel of vanuit door de Geest van God en hij geeft die aan de mensen rondom hem precies wat nodig is op dat moment voor nu of ook voor later. Je ziet dat bij de profeten in het Oude Testament. Dus wat zij eigenlijk doen, is het werk van de priester, de wet, de 10 geboden en alle regels, opnieuw op tafel leggen voor de mensen toen, in die tijd, vlak voor de ballingschap, met al die koningen die wel goed, niet goed, met God leefden. Hij actualiseert, met een chic woord, de wet van God. Brengt je opnieuw in uw huidige situatie. Dat is wat een profeet doet. En dat kan waarschuwend zijn. Pas op. Als je God niet vasthoudt, dan komt hier het oordeel. God gaat ons wegpakken uit dit land. We gaan dit land verliezen. En allerlei vloek komt over ons. Maar een profeet zegt ook, als we wel terug naar God gaan, hier is de zegen die God ons wil geven. En de profeet spreekt ook over de toekomst, ja. Wanneer God ons dan wegpakt uit het land, hij zal ons ook weer terugbrengen. Hij zal weer een nieuwe tempel laten bouwen. Hij zal ons weer aannemen als zijn volk. Als zijn geliefde. Inderdaad ook over de toekomst. En dus een profeet spreekt woorden van God. Nu, dat is zoiets moois. Kijk maar naar de reactie van Maria natuurlijk. Zij heeft dat zelf meegemaakt. Hoe Jezus profetisch aanwezig was in haar leven. En nu wij Jezus willen volgen, als zijn discipel, is dat ook een taak voor u en voor mij. Hier, in de gemeente, in de kring, straks bij de koffie, kunt je iemand bemoedigen met woorden van God. Maar ook thuis, in uw gezin, als vader, als moeder. En dus dat gaat dan over woorden van God. Woorden hebben echt kracht. Daar wil ik eerst iets over zeggen. Het gaat over woorden, over dus vertellen, over verkondigen. Ik heb steeds een woord erbij gekozen wat met een V begint. Dat maakt het niet te moeilijk om het te onthouden. Dus woorden hebben kracht. Zo heeft God het bedacht hier op aarde. Je ziet dat bij hemzelf, je ziet dat in ons leven. In Spreuken staat, dood en leven zit in de macht van de tong. Je kunt iemand kraken met je woorden. Je kunt iemand optillen met je woorden. Dood en leven zit in de macht van de tong. Wie aan de tong toegeeft, zal van haar vrucht eten. Dat is bijzonder. Ik doe even een weggetje. Dat juist God de tong heeft gekozen voor zoiets vreemd als tongentaal. Ik weet dat daar vragen over zijn en ook, denk ik, soms angsten zo, vreemde. Ja, wat is dat toch precies, hè? Maar laat ik dit dan toch wel zeggen. Dus juist de tong die zoiets dodelijks in zich heeft, die zoiets levens in zich heeft, die zo vreselijke dingen kan doen, juist die tong wil God bij zich nemen en dat iemand durft een onbegrijpelijke taal te spreken. Het is iets, ja, onbegrijpelijk. Ja. Juist die tong lijkt God zeker extra een aparte taak te willen geven. Woorden hebben kracht. Ja. Jacobus zegt dat ook. Dus de tong is een onberekenbaar kwaad. Wispelturig. Lieve woorden, stoute woorden, gemene woorden, mooie woorden. Net zoals het toom in de bek van een paard, zo is de tong. En zo als je een heel paard kunt sturen, zo stuurt die king, dat klein tongskier hier, stuurt ons hele leven. Ons hele. We hoeven maar één zin te zeggen en we zijn ontslagen. We hoeven maar één woord te zeggen en we hebben een knallende ruzie. Ja. Jacobus zegt ook nog, het roer van een schip is een tong, eigenlijk. Een gans schip wordt bestuurd. Of een bosbrand begint met één vuurtje. Dat is een tong, zegt Jacobus. Woorden hebben kracht. God die sprak, er zij licht. En dat was licht. Die macht niet gelukkig helemaal dezelfde, maar er is iets van die kracht en macht die God ook bij de mens heeft gelegd. Waar hij rampen mee kan veroorzaken. De wereld in paniek kan brengen. Als leiders opeens iets zeggen, ja, wat goed of niet goed is. Luister maar naar het nieuws weer komende week. Hoe hier en daar mooie dingen, maar ook rare dingen worden gezegd. Dat is allemaal door woorden. En Gods woord heeft een helende kracht. Het openen van uw woord verspreidt licht. Het geeft onverstandige inzicht. Of Jezus zegt, mijn woorden zijn geest en leven. Dat is niet zomaar informatie. Als Jezus iets zegt, dat is een geestelijke werkelijkheid die doorbreekt. Dat is leven. Ja. En als ik hier mag spreken, of elke zondag als iemand hier mag spreken, dat is iets van profetische kracht wat we God geven. Ja. Wat we toelaten. Ik moet God daarin zoeken. Ik kan ook mijn eigen ideeën verkondigen en heel domme dingen zeggen hier. Dan is Jonathan. Moet je niet mee naar huis nemen. Maar dat is wat we verwachten eigenlijk. Dat God spreekt. Dat is hetzelfde waarover ik nu spreek. Woorden hebben kracht. En Maria heeft dat gemerkt. Er is één vers in 1 Petrus hoofdstuk 2, wat ik ook even met u wil lezen. Daar ziet je ook dat idee van priester en profeet, en ook de derde, als ik weer terugkom, zit er ook in verstopt. Dat wil ik u toch al even laten zien. Dat is zo een beroemd, bekend vers. Er zijn ook liederen over geschreven. 1 Petrus hoofdstuk 2. Zoek even mee, of luister even mee. 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 9. En daar staat dan, jullie zijn door God uitgekozen en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, of een koninklijk volk, of een koninkrijk wordt ook soms gezegd van priesters. Dus die hebben we gehad, priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie aan iedereen vertellen, of verkondigen, over de grote wonderen van God. Nu, dat is wat een profeet doet. En dat is wat jij mag doen. Het is een geschenk, Het is een onvoorstelbaar geschenk. Als ik met u praat over wat de kracht is van woorden, is immens. Maar wij doen dat, ook al kies je er niet voor. Uw woorden brengen leven, of uw woorden brengen dood. Je bouwt iemand op, of je kraakt iemand af. En Gods bedoeling is dat we elkaar stichten, vermanen, opbouwen, bemoedigen. Dus er zit zeker dat bijsturen bij, dat is ook zeker mogelijk, maar met zachtmoedigheid, met liefde. Dat hebben we in de eerste taak al geleerd. Dus we hebben die liefde van God ontvangen, we hebben die vergeving ontvangen, we weten hoe schuldig we soms zelf zijn, hoe zwak we zijn. En nu gaan we zachtmoedig licht uitdelen. De taak wordt groter. Zie je? Het eerste was vooral een zegen voor uzelf. Je ontvangt Gods vergeving en je deelt die ook uit, maar dat is redelijk normaal. Dat wordt gewoon verwacht. En anderen hebben daar een zegen van, inderdaad. Maar het is vooral voor uzelf. Nu, het hele huis is vol van die geur. Uw hele gezin proeft die woorden. En zegen, en proeft die zegen van die woorden. Of gaat gebukt onder onze scherpe, harde woorden. Onze taak groeit. Onze verantwoordelijkheid is groter hier. Het is niet alleen maar vergeven. Nee, we stralen licht uit, zou je ook kunnen zeggen. En we veroveren gebieden waar de duivel zaken kapot heeft gemaakt. Waar ons verleden zaken kapot heeft gemaakt en gebroken heeft gemaakt. En met onze woorden bouwen we terug iets op. Paulus die zegt, Spreken in tongen is een taal tussen God en mensen. Dat is iets privé. Dat is alleen bemoedigend voor uzelf. Hè, als u dat doet. Ik weet dat dat nogmaals iets vreemd is. Dat is wat Paulus zegt. Dat is iets privé. Dat is iets bemoedigends voor uzelf. Hij was daar blij mee. Hij had dat nodig, geeft hij aan. Hè, in 1 Korinthe 14. Het bemoedigde zijn ziel. Het sticht hem zelf. Profeten spreken is voor anderen bemoedigend. Zie je? Dus die twee staan naast elkaar. We hebben bemoediging voor onze eigen ziel van God, is mogelijk. Of bemoediging voor anderen. En zegt hij, ik zou nog meer willen dat u profetes spreekt. En dat we elkaar bemoedigen. Want dat is voor de mensen, zegt hij, stichtend, bemoedigend, vermanend. Hier heb ik al over gehad. Dus ontvang die woorden eerst. Ja. Net zoals Maria. Neem daar tijd voor. Dat doen we hier. Dat doen we in de kringen. Doe dat thuis ook alstublieft. Neem daar tijd voor om die woorden van kracht van God binnen te laten komen. Je wordt eerst zelf bediend als een profeet is iemand. Moet je eerst zelf luisteren. Je ontvangt woorden van God. En dan, daarna, kun je ze pas doorgeven. Neem daar tijd voor. Hoe lukt dat? Als dat goed is gelukt, halleluja! Ja, dat is een zegen. Gods woord spreekt kracht. Het opent de ogen. Het is licht in uw leven. Het is echt een zegen. Lukt dat niet? Neem een nieuw besluit. Neem daar tijd voor. Om deze krachtige woorden van God tot u te nemen. Laat u verwennen. Heb ik hier op staan. Zo wou ik het graag zeggen. Er zijn zoveel vormen dat Gods woord tot ons kan komen. Natuurlijk Gods woord. Dat moet gewoon de voorkeur steeds weer hebben. Dat is onze maatstaf waarin we alles kunnen toetsen. Maar ook door Gods geest. God wil woorden in uw hart leggen. Ook vaak vanuit de Bijbel. Maar soms ook nieuwe ideeën die nodig zijn in uw gezin of in uw werk. Andere mensen gebruikt God ook om woorden tot u te spreken. De natuur spreekt van Gods kracht en heerlijkheid. Kan echt troostend zijn. Door naar de natuur te kijken, te wandelen of een natuurfilm. Dat is Gods macht en majesteit. Muziek. Kan heel troostend zijn, waar woorden van God in verwerkt zijn, of gewoon de klank die ons hart troost en zegent. Het is echt Gods geest die werkt op die manier. Ik zei een keer in een vorige preek dat ik in de auto dan soms tijd neem, of ja graag tijd daar neem, om dan de Bijbel aan te zetten. En toen had iemand mij na de dienst zo moedig was die gezegd, maar dat is wel wat gevaarlijk eigenlijk, hè? Om zo naar de en toen, ja, dat was gewoon helemaal waar wat hij had gezegd. En dus wil ik hier ook vandaag beleiden dat was gevaarlijk om zo niet handsfree te luisteren naar mijn GSM. Ik probeerde die dan zo, weet je nog? Ik vertelde dan dat ik die hier stak met een sjaal of zo in de deur legt. Maar ik heb iets ontdekt. Bluetooth. Dankzij die opmerking. Ja. En dus, ik kan mijn GSM aansluiten op de radio van de auto. En nu klinkt de Bijbel door de ganse auto. Geweldig. Dus zoek naar manieren hoe Gods woord binnen kan komen. Ik heb er ook niet altijd behoefte aan. Als ik onderweg ben, ik werk op scholen. En dan ben ik vaak onderweg van de een naar de andere. Soms heb ik gewoon behoefte aan stilte. Of muziek, of gewoon zelf praten met God. En zoek ook wat uw hart nodig heeft in die tijd met God. Dus ontvang de woorden. Dat is basis. Daarna kan dit komen. Geef de woorden door. En daar hebben we al wat over gehad. Ik wil dat nog één keer zo wat extra benadrukken. Dus, je bent een profeet thuis. Als man. Als vrouw ook. Je bent een profeet thuis. En Maria heeft dat diep geraakt. He, haar hart is diep geraakt. En dat wens ik u ook toe. Dat uw hart daarbij betrokken is. Dat het niet een nieuwe zware opdracht wordt. En dan komt die overgave van haar. En antwoordt ze op Gods liefde, op Gods woorden. En haar antwoord heeft effect op het hele huis. Nu, dat wens ik u toe. Dat je een antwoord bedenkt op Gods liefde, op Gods woorden, wat effect heeft op je omgeving. En de mensen ruiken dat. De mensen ervaren dat. Dat u bent vol van de woorden van God. Ik geef u nog zo een extra bemoediging mee. En ook een extra aanwijzing. Als je dan woorden van God wilt gaan gebruiken, thuis. Dan gebruik je het zwaard van God. Dat is het zwaard van Gods geest, staat in Efeze hoofdstuk 6. Alsjeblieft, wees daar voorzichtig mee. Het is het zwaard van de geest. Dus de geest moet u daarbij leiden. Als je het zonder Gods geest doet, gaat je met dat zwaard grote brokken maken. Je slaat uw kinderen neer, je slaat uw vrouw neer met bijbelverzen rond de oren. Gods woord is een zwaard van de geest. Ja. Alsjeblieft, laat u vullen door Gods liefde. Gods zachtmoedigheid, Gods nederigheid. En ondersteun uw vrouw of uw man, hè, voor de vrouwen, uw kinderen, met woorden van God. Dan is het echt opbouwend en stichtend. En ook vermanend soms, ja. Maar met zachte liefde. Ja, eerst moet de liefdetapijt eigenlijk klaar liggen. Hè, dat was onze vorige taak als priester. Vergevend. Dat is een kernhouding. En dan komen de woorden van God. En ik geef enkele voorbeelden. Dus je spreekt over uw nabijheid uit. Je bent vrijgekocht van elke schuld. Misschien gaat uw vrouw of uw kinderen zwaar gebukt onder schuld en zonde. Hebben ze weer iets fout gedaan. In plaats van een op de kop te geven, staat je klaar met vergeving. En spreek je uit. Mijn lieve vrouw, je bent heilig en volmaakt in Gods ogen. Waar ik mee begon vandaag, hè? Je bent een heilig en volmaakte broer en zus. Dat betekent niet dat je zonde moet wegmoffelen, hè? Dat was denk ik vorige week toch duidelijk, hè? Vorige keer. We moeten onze zonde beleiden. In het licht brengen. Niet verstoppen. Maar daar staat direct de waarheid van God als een huis klaar. We zijn vrijgekocht. We zijn heilig gemaakt. Door wat Jezus 2000 jaar geleden al heeft gedaan. Of andere waarheden die u familie en mensen rondom je optelt. Je bent gekend door God. Alle haren zijn geteld. Je bent beschermd door God. Je bent kostbaar in Gods ogen. Vul u met die woorden van God en deel ze uit. Deze week kwam mijn vrouw thuis na een lange tijd, ze moest iets doen, en nog wat, en nog wat, en dat was allemaal volgens plan. Maar ze kwam thuis, en ik had niet alles kunnen doen, wat zij had gehoopt dat ik zou doen. En ze had in de auto al gedacht, ik moet rustig thuis komen. Mijn vrouw is een heel bedrijvige, actieve vrouw. En daar deed ze ook echt haar best voor. Maar toen vroeg ze naar de dingen die ik niet had gedaan. Heb je de was opgehangen? Nee. Heb je het fruitpapje gemixt? Nee. Helemaal vergeten. Geen seconde aan gedacht. Dus dat stond daar nog altijd. Dus ze stond op en ging dat direct doen. En ik voelde me echt schuldig. Ja, ik voelde me afgewezen. Ik voelde me veroordeeld en aangevallen. Ik werd ook wat boos op mijn vrouw. En toen dacht ik, Jonathan. Nee. Ik ben vrijgekocht van elke schuld. Ja. En tuurlijk maak ik fouten. En dat moet ik ook toegeven. Maar ik moet mij niet helemaal in de put laten duwen. En dat wil mijn vrouw ook niet. Maar hier van binnen was wel dat gevecht bezig. En dus, ik heb het ook nodig. Ergens anders in de week mocht ik, een positief voorbeeld, mocht ik mijn vrouw wel bemoedigen. Ze ervaarde het leven zwaar en moeilijk, druk, veel stress ervaart ze soms. En ja, het was zo echt een zwaar, zwart moment. Ja, en ik probeer haar wel vaker te bemoedigen, zo met allerlei ideeën. Maar ja, dit keer zegende God me echt, dat ik haar kon helpen met kracht vanuit Gods woord. Ik zeg, Jezus geeft ons niet een zwaar juk. Het is een zacht juk en een lichte last. En Jezus die geeft ons kracht. Ik vermag alle dingen in hem. Ja. Met hem is alles mogelijk om toch deze dag aan te kunnen. En met Gods genade. Hè, soms ben ik te hard of te vlot of ben ik niet alert genoeg om haar zo te bemoedigen. Maar dit hielp haar. Nu, lieve broer en zus. Ja, heilige, volmaakte broer en zus. Alsjeblieft. Laat u zo door God gebruiken. Wees gezegend als een profeet die Gods woorden ontvangt eerst. Ja. Neem daar tijd voor alsjeblieft. Luister naar God. En deel ze uit aan uw gezin en aan mensen daarbuiten, aan buren, aan familie. Wees gezegend als profeet. En je kunt al beginnen raden over de derde, wat dat gaat zijn. Ja, tot volgende keer.